Heb je hier alleen plat water? Want...
straks. Dan krijg je toch wel eigenaardig en dan krijg je typisch natuurlijk het grote gevaar, en dat is er zelfs nu al met N-VA, het doorlopende gevaar. Want de meeste mensen, je hoeft daarvoor geen flamingant te zijn om te denken, ik voel het mezelf denken, ik zie het u ook denken, ah, een staatshervorming, dat is iets in Vlaamse zin. Want we hebben wel heel wat vragen te stellen aan deze Belgische structuur. Maar wat er nu gebeurt, is al op het randje van een staatshervorming in omgekeerde zin. Maar dan krijg je het zeker zitten natuurlijk. Stel dat die polarisering er komt.
Men heeft natuurlijk de mensen of men heeft een situatie gecreëerd waarbij de Franstaligen succesvol het beeld ophangen dat de staatshervorming iets Vlaams is in hun nadeel.
Ja.
Wat eigenlijk een absurditeit is. Ik denk, en ik ben daar oprecht van overtuigd, dat zij dat nog veel meer nodig hebben dan wij. Want wij hebben nog een sterk onderliggende economie.
Zij vinden van niet. Zij denken, dus wij hebben een poot in het Belgische huishouden, wij mogen dat mee beheren, zoals we zo lang gewoon geweest zijn. Die slechte gewoontes van de Franstaligen spelen daar enorm in mee. Kijk naar buitenlandse zaken, dat is één francofone burcht. Je geeft dat zomaar niet af, ook tegen je eigen belangen in niet. Hè?
Wel, ik zat hier daarnet een koffie te drinken in Hotel Méridien, want ik had daar nog een vergadering. En wie zat daar ook in de lobby, dat geloof je niet, Jean-Marie Happard. Ik zei nog tegen mijn gezelschap...
Met koe of zonder koe?
Zonder stier. Dat was een stier die hij in het parlement heeft binnengejaagd. Sindsdien hebben we in het parlement een draaideur. Dat is waar.
En nieuwe sloten. Ah nee, dat was dus, van Rompuy.
Die grote zwarte hekken zijn er gekomen toen de Vlaamse uitstrijders het parlement hebben bestormd. Dan hebben ze die hekken gezet. Dat is zo. En Appart heeft er in de jaren 80 een stier binnengejaagd en hebben ze een draaideur gezet. Dus je ziet dat de Belgische staat is efficiënt de feiten.
Ja, en wat zei Appart tegen u, dat is juist?
Wel, ik zei nog tegen mijn gezelschap, nu niet allemaal tegelijk kijken, want die man die lijkt sprekend op Appart. Dat was de reden voor, het was Appart. Ja. En die kwam op mij toe en die sprak zoiets uit in de zin van mijn combat voor het regionalisme. Waarbij ik hem zei, ik kan u alleen zeggen dat het regionalisme in uw partij ooit zo krachtig was en de fiscale autonomie vroeg op het moment dat de Vlamingen er nog schrik voor hadden, in de jaren 1970, ja, stel u voor, toen vroegen ze dat zelf, hadden we het toen maar aangenomen, dat hij ook zei van ja, er is de heersende overtuiging is dat wij aan die federaal niveau nu moeten vasthangen. Ja. En dat is een stuk angst, hè.
Ja, maar ik dat is op een zoveel... bepaald moment een besluit geweest, een beslissing van
dat is
de
doctrine.
PS.
Ja, dat is
een doctrine hè?
Dat men dit land nog x aantal jaren nodig heeft. Ik denk dat u zich zou verbazen hoe ver dat zij eigenlijk al mentaal op het punt zijn dat dit ooit ophoudt. Ja. Dat ze daar veel verder zijn dan de meeste Vlamingen.
La Belgique nous appartient.
Nous appartient, ik zou zeggen, het komt nu van pas. Ja. Het komt van pas en het moet nog x aantal jaren van pas komen. Maar het idee dat dit ophoudt, is veel meer geworteld bij hen mentaal dan bij de meeste Vlamingen, die dat wel eens denken, maar vooral in de hoop dat dat hervormingen zal teweegbrengen. Ja. En nooit met het idee dat het echt ooit zover zal komen. Zo denken de meeste Vlamingen. Ja. Zij denken heel anders. En dat verklaart natuurlijk de hardnekkigheid waarmee dat zij posities innemen in Brussel en rond Brussel. Omdat zij al in termen denken van het uti possidetis, als dit ooit ophoudt, moet er zoveel mogelijk in die erfenis ontegensprekelijk van ons zijn. En dan mocht je geen enkele claim laten vallen. Ja. En daarom is het zo ontzettend moeilijk om over evidente dingen te spreken. En komen zij met concepten als corridors, waar je zegt, ja, we zijn toch niet meer... We zijn hier niet in ex-Jugoslavië, we zijn hier niet in de Danzigallee.
Op en afritten.
Waarbij men zegt, we moeten een controle krijgen over de Brusselse ring, waarbij dat je op de dure soort server van het noorden voelt. En waarbij de Gandonijnstafel vraagt van, zie ik er nu uit als iemand die er ooit tolhuisjes gaat zetten? Die ooit gaat zeggen aan iemand die Brussel verlaat, schild en vriend. En als het schild is, terug. Of tenzij
met,
dat je moet
met
betalen.
Met een tram naar Trevuur.
Ja, de tram, ook de RER's, daar willen zij een confederaal beheer om die reden dat men in en uit Brussel gaat zonder ooit geconfronteerd te worden met een grens naar gebieden die zij mentaal als de hunne beschouwen in Vlaams-Brabant.
Toen de nota
dus
van
dat
de
is dat, het feit dat zij mentaal eigenlijk post-Belgisch denken, verklaart heel veel van hun posities die ze nu innemen. Ja. Zij denken, elke keer gaan die Vlamingen terugkomen met eisen. En elke keer moeten wij zien dat we daar voldoende in kunnen tanken. Ja.
Toen de nota van de Lanotte niet verbatim, maar toch in grote trekken bekend werd, was de grootste triomfkreet in Le Soir het bestaan van de BMR. de Brussels Metropolitan Region, waarbij een constitutionalist, denk ik, en historicus Thyssen uit Namen, al direct zei, kijk, die BMR, dat zal ervoor zorgen, Brussels Metropolitan Region, we hebben hier ook nog een debat gehad met Jan van Doren en met Rick van Kouwelaert, waarbij ik jammer genoeg met Rick die arme, maar door mij geapprecieerde Jan van Doren moest forceren. Maar die BMR wordt door In de Soir direct beschouwd als, kijk, dan gaan de Vlamingen in Halle-Vilvoorde, niet in Brussel Halle-Vilvoorde, in Halle-Vilvoorde bevoegdheden moeten afstaan. Onmiddellijk wordt dat economische politiek vertaald. Het is trouwens heel merkwaardig dat het economische altijd samenvalt met de taal, met het Frans. Maar goed, dus onmiddellijk krijg je dat. Ten eerste een economische, een politieke vertaling, institutionele vertaling. En die BMR is natuurlijk niet neutraal, hè. Daar
nee,
ik ben
de eerste om te erkennen, want je moet ook de hand in eigen boezem steken dat de Vlaamse beweging in verouderde schema's denkt als ze naar Brussel kijkt. Dat is onmiskenbaar. Dus de tweeledigheid is op Brussel, denk ik, zeer problematisch geworden, om niet te zeggen niet meer van toepassing. We gaan daar in andere schema's moeten denken. Maar natuurlijk, een paradigma veranderen tegen de achtergrond waar je weet wat de agenda van de andere is, zijnde de volledige dominantie over die stad overnemen. Elke vraag die zij stellen is in die richting gesteld.
Het gaat over Vlaams-Brabant, hè?
De Vlaamse positie hier afbouwen en de claim op Vlaams-Brabant behouden en zo mogelijk versterken. Ja, dat is natuurlijk, geeft niet direct de mentale rust om eens goed na te denken over wat je hier zou willen, maar zit je precies in een defensieve positie, in een egelstelling. En heel die Brussels Metropolitan Region, zoals zij die invullen, is onder een economische vlag, een rationele vlag, een culturele agenda meevoeren. Ik heb er geen enkel probleem mee dat Brussel beter wordt geconnecteerd op zijn hinterland. Integendeel, we hebben daar alle mogelijke voordelen bij. En wij doen er zelfs iets aan. Onze minister van Werkgelegenheid zet en versterkt het beleid van vroeger om de Brusselse arbeidsmarkt te connecteren op Vlaanderen.
Want zijn we voor?
Het is zeer eigenaardig dat je frictiewerkloosheid nog altijd hebt rond Brussel en 20% structurele, 20-25% bij allochtonen, 40-45%.
De onrust die er toch dus zou moeten zijn omwille van de politieke pretenties die men haalt uit een economisch rationele constructie.
Ja, maar dat is het hem net. Als je een discours op de letter neemt, dan zou Brussel economisch gelet zijn als het Drogenbos kan annexeren. Maar dat is toch de absurditeit zelf. Oftewel zeg je, Brussel heeft een metropoolfunctie en moet goed op zijn hinterland inspelen op mobiliteit, arbeidsmarkt. En dan zeg je ja, ja, ja en ook is ja. Laat ons zoveel mogelijk samenwerking en samenwerkingsverdragen sluiten. En dan mag dat zelfs een bepaalde vorm krijgen. Maar als die samenwerking dan wordt geëxpliciteerd in intercommunales, bibliotheken die men dan... Ja, dan gaat het gewoon over de verbrusseling. Dan gaat het over de verbrusseling van de Vlaamse rand. Ja. En dan moet men mij niet komen zeggen dat dat een economisch verhaal is, want dat is het gewoon niet. Dat is een valse vlag.
Dus als je ze goed leest, dan ken je die bedoelingen eigenlijk al op voorhand, want dat staat overal wel ergens gedrukt, alleen je moet het eruit halen. Maar je vertelt daar zoiets en daarmee gaan we besluiten, want ik kreeg er maar een half uur, zeven minuten later begonnen, maar goed. We mogen geen ouderwetse, en ik heb het u nog horen zeggen, opvattingen hebben over het beheer en over het statuut van Brussel in dualiteit. Hè? Dus de grote bicommunariteit. En in de nota van de La Notte staat eigenlijk stikt bijna, staat barstensvol van de dingen die de gemeenschappen afbouwen. Maar nu, vooraleer ik u laat reageren, moet ik toch bijzeggen en me herinneren dat de indeling, die rare, voor buitenlanders zeer rare indeling van het land toch, in gemeenschappen en in gewesten, dat men die altijd verdedigd heeft, trouwens in een boekje van de La Notte zelf, over de structuren, en van Bracke trouwens, over die structuren, omdat dat de toegeving was, die de Vlamingen deden die toegeving van die drieledigheid, dat waren de gewesten. En de Franstaligen deden die toegeving van die tweeledigheid, omdat die Vlamingen daar zo op stonden, dat waren de gemeenschappen. En nu zie ik langs alle kanten, welk voorstel je ook doet, als ze even kunnen, dan is het met de bedoeling om die gemeenschap eraf te rijden. Ik ben daar niet gerust in.
Wel, het is niet zozeer de gemeenschap eraf te rijden, maar wat men graag wil doen, is ook in Brussel een gemeenschap stichten.
Een aparte derde gemeenschap.
Dat is een stuk ook ideologie aan het worden, die gedeeld wordt door een groeiend aantal Vlamingen. Hè. Ook de SPA en Groen denken in die richting. En heel veel Brusselse Vlamingen zijn ondertussen Vlaamse Brusselaars geworden. Het is een klein verschil, maar een wereld van verschil. Het Paleis van Schone Kinsten is de bozaar geworden, je hebt het zelf gezegd. Dat is een ontwikkeling die bezig is. En voor een stuk denk ik dat je daar moet op inspelen. Je kan niet blind zijn voor dingen die hier op het terrein gebeuren. Maar je moet niet meegaan in een evolutie waarvan je weet dat men het historisch federalisme met 2,5 eigenlijk naar een federalisme met drie willen bouwen om vervolgens twee met elkaar op te tellen. Dat is wat er de Wallo-Bru is.
Dat zal gebeuren, dat
is de
dus
achterliggende. En daarom is die corridor ook zo belangrijk. Ja. Om een territoriaal aan elkaar gesloten gebied te hebben, hoe ouderwets het u ook in de oren mogen klinken, maar dat is de achterliggende bedoeling. Zij, eens die de kindersbijslag aan Brussel geeft en zij Brussel domineren, gaan zij hun stelsel op Wallonië afstemmen en krijg je de Wallo-Bru.
Ja.
Dus dat is de achterliggende bedoeling.
Dan krijg je een grote Franstalige gemeenschap. Daar kan je niet mee gaan.
Maar dat je België in een volledig tweeledig schema, denk ik, is ook niet meer houdbaar. En dus daar moet eigenlijk het grote compromis gevonden worden, maar daar zijn we nog zeer ver van, om het zacht uit te drukken.
Ja, maar die tweeledigheid zie ik overal opduiken als de Franstaligheid, de francofonie in België, de helft van iets nodig heeft. Hebben ze de helft van een regering nodig, dan zijn we met twee. Hebben ze de helft van subsidies nodig, dan zijn we met twee. Hebben ze de helft ambassadeurs nodig, dan zijn we met twee. Behalve daar waar het niet uitkomt, en daar gaat het nu wel naartoe, hè. Die gemeenschappen, die gaan minder worden. Straks krijg je dus ook toch nog problemen met het geld voor het onderwijs, dat toch gemeenschapsgeld is, en daar wordt ook aan geknabbeld. Dus dat is toch geen goede ontwikkeling, denk ik.
Nee, we zijn al wel in lopende onderhandelingen, dus ik moet met de handrem opspreken, maar het doet mij denken aan een anekdote, ze heeft toch in de krant gestaan, waarbij Elio Di Rupo ooit is uitgevallen met de nodige, op een kalme manier, serene manier, naar Ecolo Groen, waarbij hij zei, ja, jullie zijn altijd één, tenzij dat je meer voordelen kunt krijgen, dan zijn jullie plots met twee.
Ja.
En ik hem zei, maar dat is toch juist, zoals België.
Ja.
En dat vatte het min of meer samen, maar het viel niet echt geweldig goed.
Maar heel in het algemeen heb ik zo de indruk, er is dus een grote poging vanuit Vlaanderen, en dat kan CD&V zijn, en ook stukken SPA soms, zeker N-VA, om België ook financieel te ontrafelen. En om die oude verzuchtingen, vervat in de octopusnota van de Vlaamse regering, en door die daar per se te willen inkrijgen, zoals Van Deurzen dat dus gedaan heeft met zijn 90 punten die de volgende dag in Le Soir stonden, heel verkruimelde punten, door die daar per se te willen inkrijgen, krijg je zo'n backlash dat je in feite van uw Vlaamse verworvenheden een heleboel moet inleveren.
Ja, ik heb u niet nodig om mijn depressie aan te praten, hè. Dus dat was...
ik probeer het ook maar zo.
Maar dat is het beeld, wij noemen dat altijd de reis af. Dus je start helemaal boven. En je weet als een onderhandeling dat je wat moet schuiven. Ja. Maar voordat je het weet, ligt er natuurlijk op je achterwerk beneden in de modder. En je moet ergens stoppen. En het punt van zo'n onderhandelingen en de lange duur is, je reist natuurlijk al een stukje. Anders kun je niet praten. Van je elke keer wat te laten lossen. Maar je kunt nooit terug omhoog. Dat is de dynamiek van zo'n onderhandelingen. Dus nota per nota, ziet je, SPA en Groen, die zeggen ja, want ze zeggen ja op alles. Dus
Di
Rupo zegt eind augustus, ik heb iets... Ja. Alles ligt op tafel om een akkoord te maken. Ik schrijf een nota waar dubbel zoveel in staat. Alles ligt op tafel om een akkoord te maken. Van de noten schrijf de nota. Alles ligt op tafel. Dus je hebt een bepaalde opinie die er eerder vanaf wilt zijn dan wat anders. Maar de dynamiek is wel dat naarmate je de onderhandelingen verder gaat, men altijd wat verder lost. En op de duur kun je de vraag stellen, en die hebben we bij de nota van de noten gesteld, kun je, als je dit doorvoert, daarna nog zeggen dat staatshervorming iets te maken heeft met goed bestuur en efficiëntie? Ja. Als het antwoord op die vraag nee is, is het misschien niet meer de moeite om eraan te beginnen.
Nee.
Wij willen trouwens, als ik daar mag op ingaan, België niet financieel ontrafelen, maar wij willen een evident principe introduceren dat wie iets uitgeeft best verantwoordelijk is voor de inkomsten.
Maar die responsabilisering, daar staat ook niet zoveel van in de huidige stand van zaken.
Op dat vlak, in de fiscale autonomie van de gewesten, denk ik dat die wel een stuk ingebakken is, maar op vlak van de gemeenschappen ga je dan, denk ik, in die nota weer achteruit.
Ja.
En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
Maar hoeveel mag je achteruit gaan als je wel begrip hebt voor het statuut van Brussel? Hè, en dat het een andere wereld geworden is, oké. Okay. Maar ondertussen is het toch wel een hoofdstad van de twee andere gebieden. En het doet daar niet echt zijn best voor. En je mag eigenlijk ook niet om een genereuze toepassing van taalwetgeving, waar in tegendeel allerlei manieren bestaan. En dat zijn maar een paar kleine feitjes, zoals die taalwetgeving. Dat is toch wel eigenaardig, dat je dat niet kan vragen. Of je gaat nog achteruit ook.
Ik heb zo eens een tekst gelezen van iemand, hoe was de titel ook weer? Het suicidale onderhandelen of zoiets? Ja. Of de... Hoe heette het ook weer, die tekst? Ja, dat beschreef 6 maanden geleden al zeer visionair en treffend hoe dat je inderdaad in die maalstroom kan terechtkomen. Mm-hmm. En natuurlijk, op de duur wordt het wel moeilijk te verdedigen dat je met de spelregels die dit land eigen zijn, een dubbele meerderheid en 2/3, ja, dat je nog tot verandering in staat bent die mm-hmm. verdedigbaar is, die ja, verkoopbaar is, die verantwoord is. Ja. Maar je moet er natuurlijk wel in geloven, want het andere alternatief is ook niet echt duidelijk. Hè? Dan kom je op de duur in schema's van totale verwerping en het opbouwen van antisysteemkrachten, maar ook dat is toch niet direct iets wat aanlokkelijk is. Nee. Ook iets waar ik op deze moment nog altijd niet in geloof. Is er bijvoorbeeld in taalwetgeving in Brussel geen akkoord? Maar ik denk het wel. Nu heb je hele goede taalwetgeving, maar ze wordt niet toegepast en je kan ze niet afdwingen. Ik zou openstaan voor een systeem waar men zegt, die taalwetgeving gaan we wat meer op de realiteit van Brussel schrijven, mm-hmm. en dus eigenlijk wat afzwakken. In ruil voor de strikte toepassing en afdwingbaarheid. De
tweetaligheid van de dienst.
Dat is een perfect compromis, donant-donant, en je zijt er. Ja, ja. Totdat je daar met die Brusselaars gaat over spreken, en je eigenlijk merkt dat de agenda van de Franstaligen helemaal niet is om hier een soort tweeledige verhaal van te maken, ja, waarbij de gemeenschappen elkaar kunnen tegenkomen, maar dat dit gewoon het akkoord voor hen ook een stap is, maar een stap in een heel andere richting. Ja,
de Vlamingen moeten eruit, hè.
Eruit is een groot woord, maar allee, ik vond het heel treffend samengevat in het interview van De Mot in De Standaard, waar hij een heel vriendelijk interview probeerde te geven aan de Vlamingen toe. Maar soms staan er in vriendelijke interviewen vreselijke dingen. En over Brussel zei hij, toen de interviewer zei, ja, maar het is toch duidelijk dat jullie gewoon naar een Franstalige entiteit willen gaan, deed hij niet eens de moeite om dat te ontkennen, maar zei hij de afschuwelijke zin, ja, maar we gaan u echt alles geven wat je nodig
ja, dat
hebt.
Al lang, ja.
Dan heb ik aan die roepen de volgende dag gezegd, wij zijn geen Apache. Hè? Ja. Het is niet dat wij hier een soort reservaat willen, waarin dat we van u krijgen wat we nodig hebben. Hè? Ja. Zijn er een beetje onderwijs, in hun visie tweetalig liefst. Hè? Ja. Tweetalig onderwijs, geen Vlaams onderwijs. En dat we hier in een ziekenhuis misschien ook nog terecht mogen. Zeg, dat is niet ons toekomstbeeld van een Brussel, waarin dat wij nog worden getolereerd. Hè? Als je van twee zaken één, oftewel gelooft men in België als natie, en dan zou men bij uitstek de tweeledigheid moeten omarmen, het biculturele, taalkennis promoten, in Brussel ervoor zorgen dat deze stad niet alleen formeel tweetalig is, maar ook in de feiten. Oftewel, gelooft men niet meer in België als natie, mm-hmm. maar dat men het dan ook zegt.
Wel, ze geloven in België als het...
Maar dat is een projectie.
Het rest België.
Het België waar zij van houden is een projectie van zichzelf. Absoluut. Daar wordt Milquet razend van als ik haar dat zeg, en daarom zeg ik het regelmatig, van hoe kunt je nu... Hoe kun je nu in godsnaam opkomen met de slogan L'Union fait la force als je geen Nederlands kunt?
Ja, nee.
Wat voor een eenheid is dat eigenlijk die jij zoekt?
België is
als vicepremier van zo'n land. Is dat niet gewoon uw situatie? Ja. Als Brusselse politica, die jij projecteert op het hele land en waar je vervolgens frustreert dat die lastige Vlamingen maar niet begrijpen dat dat open grenzenbeleid en die lakse justitie, dat dat niet het beste beleid is dat je kunt voeren. Is het gewoon een probleem van u dat die Vlamingen veel te recht zijn? Dat is het probleem. En dat hoopt je te wijzigen. Maar dat is natuurlijk geen eerlijke agenda in mijn ogen. Oftewel aanvaard je dat dit land is wat het is, maar je gaat toch niet onder de vlag van de Belgische eenheid... Ja, ik mag geen zware woorden uitspreken, maar soms denk ik, en nu ga ik wel zware woorden uitspreken, dat gaat me zeer bezuren, dat wat zij gedaan heeft om België als natie kapot te maken... Dat de Vlaamse beweging dat in 20 jaar heeft gedaan. Hè? Mm-hmm. De inspanningen die zij daarvoor gedaan heeft en nog doet. Hè?
Ja. 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 Maar ja.
Dat wordt voor geapplaudisseerd. Dus nu weet ik zeker dat me dat duur te staan zal komen, die afspraak. Kunt die misschien knippen of zo? Of, ik weet het niet. Nee.
Gezeid is gezeid. De vraag is wat we eraan doen, hè. Want je zit daar... Allee, maar om af te sluiten. Waar ik mij geweldig aan erger, en iets wat ik denk het toch niet in veel landen bestaat, dat zijn die speciale wetten. Een speciale wet, dat is niet zomaar een speciaal wetteke, maar een speciale wet wil zeggen dat daar die speciale meerderheden voor nodig zijn. En dat daar, wat is het, de helft in elke taalgroep en 2/3 in totaal. En dat sommigen aan de onderhandelingstafel eigenlijk dat aantal speciale wetten willen uitbreiden. Er zijn er nu 4, waarvan 1 afschuwelijk onnozele, iets met juristerijen te maken, denk ik. Er zijn er nu 4, waaronder die speciale financiënwet. Dat wil zeggen, en dan moet je mij ook eens op antwoorden, en dan is het gedaan, dan gaan we punt gaan pakken. Dat wil zeggen dat je voor elke verandering waar jij nu aan bezig bent, dat je die nooit in het parlement kunt doen. We zien het aan BHV. BHV is een probleem dat niet onder een grendelwet valt. En toch gaat het ook al niet. Met andere woorden, waarom? Het is toch niet... Die grendelwetten zijn trouwens gemaakt nog voor de eerste federale grondwet. Nog voor wist men dat men grendelwetten nodig had. En dat was toch niet om een Franstalige secessie te verhinderen, hè? Wel, nee, maar... ik wens niet afgegrendeld te worden. Ik wens ook geen nieuwe grendels erbij. Een echte, faire staat heeft geen enkele grendel nodig tegen een deel van zijn bevolking.
Ja, ik ondersteun uw discours uiteraard. Nu dwingt je me nog advocaat van de duivel te zijn. Het is natuurlijk historisch verklaarbaar. Hè? Zelfs in de tijd dat de Belgische natie nog krachtig was, bestond aan Franstalige kant al de angst voor l'état belgo-flamand. Het idee dat zij door een demografische meerderheid ooit zouden kunnen worden overheerst. Door dat angstbeeld hebben zij eigenlijk België als natie ironisch genoeg kapot gemaakt, want die natie was een schild tegen die Vlaamse meerderheid. België als natie is altijd als een schild gebruikt tegen Vlaanderen. Waardoor ze eigenlijk Vlaanderen tot zelfbewustzijn hebben gebracht. Zij hebben Vlaanderen, wat een culturele subnatie was, eigenlijk een nationaal geweten geschopt. En op het moment dat natuurlijk, l'état belgo-flamand, Jules Destree, noem maar op, dat het federalisme het enige uitweg was om het land nog overeind te houden, was natuurlijk de evidente startprijs, het startgeld, de verdediging tegen de demografische meerderheid. En dus die voet is in 1970 al scheef gezet met de Grindelgrondwet. Dat was de prijs om tot de ontbinding van dit land. Want het federalisme is een veredelde ontbinding van dit land. De federaties die ik ken, die zijn allemaal van onafhankelijke landen samengekomen. Verenigde Staten, Duitsland. Wij doen net het omgekeerde. Wij zijn van één unitair land en een sterke natie. Want België was bij oprichting een vrij sterke natie. Ontrafeld in aparte democratie die vormgeven aan substaten. Dat was natuurlijk de prijs om zich daartegen te verdedigen. En dus sindsdien zit je in die malle molen gevangen. Hè. Zolang als je het legalisme volgt en volgens de Belgische spelregels moet spelen, zijn de krachten van het status quo door de aard der dingen oneindig in het voordeel. En heeft men tot heden iedereen die voor de Copernicaanse verandering gaat zo lang met het hoofd tegen de muur laten lopen dat je er op den duur groggy van neervalt. Ja. En ja, iets in mij zegt dat ik de volgende in het rijtje zou moeten zijn. Maar goed, we zullen zien of de geschiedenis zich herhaalt.
Ja, wel... gaan we het zo negatief laten eindigen? Ik weet het niet.
Het zijn vragen die je altijd stelt.
Prospect, ja. Het is een prospect. Het is een... hoeveel triumviraten kent je in de Romeinse geschiedenis?
Er zijn er twee die heel bekend zijn. Het eerste is Caesar, Pompeius en Crassus. Pompeius is onthoofd in Egypte. Crassus is onthoofd door de Parthen. En daarna hebben ze dan goud, zogezegd, in zijn keel. Maar ik denk dat dat een mythe is. Dat wordt nergens bevestigd. Caesar heeft dan gewonnen, maar die hebben ze dan een mes in zijn rug gestoken in de Senaat. Ja. Tweede triumvirat is Octavianus, Lepidus en Marcus Antonius. Ja. Lepidus hebben ze laten verdwijnen. Marcus Antonius heeft zich moeten zelfmoorden aan de zijde van Cleopatra. Maar Octavianus is dan wel 40 jaar keizer gebleven. Dus er is dat toch iemand die er beter van wordt, hè, van zo'n triumvirat. De grote vraag is wie?
De Dezen.
Ja.
Dat twijfel ik ervan. Dank je. Dat twijfel ik ervan.
Ja, je moet het twijfelen. Het
zal heel de kop knap zijn. Ik
ben echt benieuwd, maar... Gaan ze bewegen voor andere manieren?
Nee.
Oh, nee.